Nou, dat gaat haast vanzelf zo. Fijn dat jullie hier allemaal weer zijn. Het is nog niet zo heel lang geleden dat we hier ook waren, want we hebben ons al voorbereid op het kerstfeest. We hebben al een aantal keren geoefend met elkaar. En nu zijn we hier dan. En er zijn ook een heleboel vaders en moeders, zie ik, en een heleboel opa's en oma's en andere mensen die naar jullie willen komen luisteren en die samen met ons uit de Bijbel gaan horen. De Bijbel ligt al klaar. Want elke zondagmiddag luisteren we samen met elkaar naar de Bijbel. En jullie hebben in de afgelopen maanden verschillende verhalen uit de Bijbel gehoord. Zo hebben jullie gehoord van Abraham en van Isaac en van Jacob. En in de middelste groep hebben ze gehoord van Israël en van Saul en van Samuel. En in de oudste groep hebben wij gehoord over de 10 geboden. En aan de hand van elk gebod hebben wij een geschiedenis gehoord. Maar bij al die dingen hoorden we eigenlijk ook al iets van kerstfeest. Denk maar aan Jacob bijvoorbeeld. Hij verlangde er ook naar dat de Heer Jezus geboren zal gaan worden. En David ook. Hij zag er ook naar uit dat de Heer Jezus in Bethlehem geboren zal worden. En we hebben in de oudste groep geluisterd naar de 10 geboden. En ik denk dat we, wanneer we daarnaar luisterden, ook wel gedacht hebben aan de komst van de Heer Jezus. Want wie kan alle 10 geboden houden? Daar hebben we de Heer Jezus ook voor nodig. Want Hij heeft de 10 geboden ook helemaal volmaakt gehouden. Nou, we gaan met elkaar zingen. Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen. de collecte, die duurde niet zo lang met het oefenen. Dat zie je wel. Zoveel mensen zijn er nu in de kerk. Goed, voordat we nu verder gaan, gaan we eerst met elkaar bidden. Dan doen we onze handen samen en onze ogen dicht. Heere in de hemel, almachtige God en trouwe Vader. Wij zijn hier met elkaar samengekomen om met elkaar het kerstfeest te vieren. En daar willen wij u hartelijk voor danken. Dat wij dat zomaar hier in deze kerk kunnen doen. We willen u danken dat we samen kerstfeest mogen vieren. Dat we met elkaar eraan mogen denken dat u naar deze aarde gekomen bent om zondaren zalig te maken. We zijn de afgelopen maanden elke zondag bijna bij elkaar gekomen. En we hebben elke keer uit uw woord mogen horen. Wat is dat een groot voorrecht waar we u ook hartelijk voor willen danken. En we hebben met al die Bijbelheiligen, met Abraham en met Isaac en met Jacob en met David en met Samuel, uitgekeken ook naar uw komst. En vandaag mogen wij daar in het bijzonder meer van horen. En we zullen ook horen dat u op deze aarde kwam als een kindje. En als we maar even vluchtig kijken, dan zien we niet wie u bent. Maar Heere, wilt u met uw Heilige Geest onze harten openen en onze ogen ook openen voor wie u bent. Dat wij mogen leren zien dat u de zaligmaker bent. Dat u onze zonden wil vergeven. En dat u het licht wilt maken in ons donkere hart. Dat u ook vrede wil geven. Voor mensen en voor kinderen. Die niet zonder u kunnen. Dat u vrede wilt geven tussen u en ons. Wat is dat bijzonder. Wat is dat wonderlijk. Want waar u bent, daar is vrede. Waar mensen bij elkaar komen en waar u niet bent, is zo vaak ruzie en oneenigheid. Maar wanneer u er bent en wanneer u de harten vervult, dan komt de vrede in het hart. En Heere, wilt u geven dat dat ook zo bij ons zal zijn? Wilt u ook zijn met alle mensen op deze aarde die ook kerstfeest willen vieren? Ook de mensen die wonen in landen waar christenen vervolgd worden. Wilt u hen beschermen? Wilt u hen bewaren? En wilt u ook daar vrede geven? Vrede tussen de mensen? En we willen u ook vragen of u wilt zijn met iedereen die iets voor zal lezen of op zal zeggen. Wilt u geven dat dat lukken zal? Wilt u ook zijn met degene die op een muziekinstrument zullen spelen? Geef dat dat zal zijn tot eer van u. Want u kan nooit genoeg geprezen worden. En we willen u ook vragen of u wilt zijn met de meester en met de juf die hopen te vertellen. Heere, geef dat we samen naar uw stem zullen horen. Geef dat die door mag klinken in de geschiedenissen die we mogen horen. En wilt u ons ook helpen bij het luisteren en bij het zingen. Heere, wilt u geven dat de duivel geen kans heeft om onze aandacht weg te nemen. Maar geef dat we allemaal hier mogen zijn, verlangend en verwachtend naar uw komst in ons hart. Dit vragen we niet omdat wij dat verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. De eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden en eigenlijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt. Omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zouden. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken en leidde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg.
Vanmiddag gaat het over vrede, althans. Als ik het in het programmaboekje kijk, dan zie ik elke keer het woordje vrede staat dichtgedrukt. Heb je het ook gezien? Zie je? Elke keer, ja. Vrede, daar gaat het over. Alleen, wat is vrede eigenlijk? Wat is dat, vrede? Wie weet dat? Wat denk je aan bij vrede? Maar niks. Heel goed geantwoord. Dan is er geen oorlog. Maar dan heb ik niet zoveel te vertellen vanmiddag. Want het is hier helemaal geen oorlog, toch? Wat staat er wel? Wat wordt dan hier bedoeld met vrede? Ja. Vrede tussen God en de mens. Heel goed. Vrede tussen God en de mens. Ja, daar gaat het vanmiddag over. Ik zat er ook over na te denken. En het eerste wat ik erbij heb gepakt is het woordenboek. Wat bedoelen we eigenlijk met vrede? Nou, wat zegt het woordenboek dan? Het woordenboek zegt: heilzame toestand van rust en harmonie. Allemaal moeilijke woorden. Maar ik vond het wel heel mooi. Ja, het is een leven waarin rust is. En geen ruzie. Waar het fijn is. Dat is harmonie. Waar je fijn voelt. Dat is vrede. En dan gaan we nadenken over vrede. Waarom zouden we vanmiddag vrede nodig hebben? Er was geen oorlog, hebben we net gezien. Maar is het rust in ons hart? Is het licht? Het is geen vrede in ons hart, ons hart is donker. En we doen verkeerde dingen. En het moet wel vrede worden in ons hart. Hoe is het nou zo gekomen? Dat helemaal geen vrede is. Nou, dan moeten we een eind terug. Want het was wel goed. De Heer had het wel goed gemaakt. De Heer had het heel mooi gemaakt. Prachtig. En Adam en Eva, ze hadden de hof voor zichzelf. De Heer had het voor hen gemaakt. En alles was goed. Ze mochten van alle bomen mochten ze vruchten plukken. Ze mochten ervan eten. Er was niets verkeerd. Adam had geen pijn. Eva werd niet ziek. De Heer had het zo mooi gemaakt. En ze mochten genieten van die prachtige hof. En Adam was in het werk, aan het werk in de hof. En Eva liep door de hof. En ze dienden de Heer. Ze gaven de Heer de eer. Alles was rust. En het was fijn. En ik bedoel eigenlijk dat moeilijke woord harmonie. Alles was goed. Alleen op een dag. Als Eva daar zo door de hof loopt. Dan ineens passeert ze die ene boom die daar in het midden staat. En als ze langs die boom loopt, hoort ze ineens een stem. Het is niet de stem van de Heere. Want de Heere sprak zo vaak tot Adam en Eva. Maar deze stem is niet van de Heere en is ook niet van Adam. En als ze naast zich kijkt, dan ziet ze in de boom een slang. Maar het is niet de slang die praat. Het is de duivel. Eva. En dan begint de duivel met zijn list. Hij verleidt Eva. Deze boom, je kent hem wel. Ja, die ken ik wel. Van deze boom mogen we niet eten. Dat heeft de Heere zelf gezegd. Als je van deze boom eet, dan zul je kennen het goed en het kwaad. En het kwaad konden ze niet. Dat was ook helemaal niet nodig. De Heer had hen goed gemaakt. In vrede. Alles was goed. Maar de duivel. Zei Eva. Weet je wat er aan de hand is? Als je hiervan eet. Als je deze vrucht neemt. En opeet. Dan zul je net zo worden als God. Eva. Ze dacht erover na. Ze mocht groter worden. Net zoals de Heere. En jullie weten het, hè. Ze heeft die vrucht gepakt. En ze at ervan. En wat de Heere zegt, dat klopt ook precies. En het leek wel, toen ze van deze vrucht at, dat ze op hetzelfde moment een rilling over haar lichaam kreeg. Het gevoel dat er iets is wat helemaal niet lijkt op vrede. En iets wat goed is en wat fijn is. Het is kwaad, donkerheid, angst. Adam, neem van die vrucht. Eet ervan. Adam heeft ook gegeten. En ook hij voelde precies hetzelfde. Ineens kende hij het verschil tussen goed en tussen kwaad. En die rilling kwam ook over zijn lichaam. Angst. En ze keken angstig rond zich heen. En ze verstopten zich in de bossen. Weg van de Heer. Weg van het goede. Weg van de vrede. Er was geen vrede meer. Vrede ook niet in hun hart. Daar was het heel donker geworden. Ze waren de Heere kwijt. En als de Heere niet in het hart is, is er ook geen vrede in het hart. Dan ben je het kwijt. En van toen af aan is de mens begonnen om te strijden tegen God. Oorlog te voeren tegen de Heere. Ik wil het zelf doen. Ik zal het zelf willen. En ik ga zelf proberen net zo goed als God te worden. En van de week zat ik nog in de krant te lezen. Dacht ik, zie je wel, ook nog vandaag. Weer een nieuwe uitvinding. En nu kunnen we dit. En nu kunnen we dat. Nog even. Dan kunnen we misschien wel mensen maken. We proberen nog steeds net zo goed te worden als God. Wij willen graag zelf zijn als God. Daar lopen Adam en Eva. Ze gaan de hof uit. En ineens voelt Adam pijn in zijn been. Een distel. Had hij daarvoor nooit gehad. Pijn. Wat verschrikkelijk. En angst. Nu zijn ze helemaal verloren. Vrede weg. En kennis van het kwaad. De Heer heeft precies gezegd zoals het zou gaan. Als ze van die boom zouden eten. En het is zo gegaan. Ze hebben gegeten. En ze voelen het van binnen. Donker. Angst. Nu is het over. Kan het nou nooit meer goed komen? Is het nu voor altijd over? Nee. Want de Heere zelf. De Heere zelf. Hij gaat iets beloven. Jullie hebben een grote fout gemaakt. En nu is het zo donker in jullie hart. Maar ik wil ervoor zorgen dat het weer licht kan worden in jouw hart. Ik zal daar zelfs mijn eigen zoon voor sturen. Maar wie geeft er nou zijn eigen zoon? De Heer heeft toch die fout niet gemaakt? De Heer heeft toch helemaal niet gedaan? Wij hebben het toch gedaan? En toch, zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Hij wilde zijn eigen zoon geven. Om de vrede te herstellen. Nu was het heel donker op de aarde. En toch wil de Heere zijn eigen zoon geven. En Adam en Eva, ze ondervinden elke dag dat het zo donker is. Dan ineens, dan slaat een van hun zonen zijn eigen broer dood. Geen vrede. En de Heere, hij had het beloofd. Ik zal mijn eigen zoon geven. En keer op keer merken de mensen dat ze toch elke keer het weer zelf willen doen. Ik zal zelf wel zorgen dat het goed komt. Maar het komt niet goed. En de Heere, elke keer weer herinnert hij zich, herinnert de mensen er weer aan. Mijn zoon zal komen. Ik zal ervoor zorgen. En wat ik beloofd heb, dat zal ik doen. De Heere zal het echt doen. Als jij iets belooft, dan zeg je misschien wel eens later, ja, dat heb ik nog wel gezegd. Eigenlijk bedoel ik het niet zo. Ik kom erop terug. Ik doe het toch niet. Maar de Heere doet dat niet. De Heere houdt zich aan zijn woord. Altijd. Anders zou die geen God zijn. Van de Heere kun je op aan. En zo gaat de tijd voorbij. Mensen vergeten wat de Heer gezegd had. Het lijkt wel of ze er niet meer aan denken. Oorlogen beginnen, oorlogen gaan over. En soms, op het heetst van de strijd, dan opeens. Laat de Heer weer merken. Aan de mensen. Weet je nog wat ik beloofd heb? De Heer Jezus komt. Ik zal mijn zoon sturen. En hij gebruikt daarvoor profeten. Om de mensen eraan te herinneren dat de Heer Jezus ook komt. Want de mensen vergeten het. Ze willen zelf de oorlog winnen. En dan denk ik aan de koningen van Israël. Dat het zelfs zo erg is dat de koning van Israël en Juda tegenover elkaar staan. En dat de Heer opnieuw zegt, kijk eens, ik zal mijn zoon sturen. De profeten, ze mochten het zeggen tegen de koning van Israël en tegen het volk. En de profeten, ze mochten van de Heere getuigen. Het zal niet zo zijn dat mensen het heel goed zien. Het heel duidelijk zien. Dat de mensen klaar moeten staan. Het is als een reisje, een klein plantje. Wat voorkomt. Uit geslacht van David. En ergens anders zegt Jesaja, ja, het is als een wortel. Zo uit dorre aarde. En nu lijkt wel een wortel, wat is dat nu? Maar het is zo mooi. Heb je het wel eens gezien, een wortel? Het lijkt heel slap. Je kan het zo breken en kapot maken. Maar een wortel is heel sterk. Soms ben je op het fietspad en dan fiets je ineens. Zie je dat zelfs het asfalt omhoog komt. Van zo'n wortel. De duivel houdt het tegen. Hij wil die wortel geen kans geven. Maar toch, hij is zo sterk. De duivel kan hem niet tegenhouden. De Heer Jezus zal komen. Hij zal er komen, omdat God het zelf beloofd heeft. En dan vragen de mensen niet naar hem. En dan is het donker op de aarde. Toch komt hij. Er zijn ook mensen die geloven in de woorden van de profeten. En ze zien uit naar de Messias. Wanneer komt de Heer Jezus nu? En hoe lang duurt het? Het duurt nu al zo lang. Honderden jaren zijn voorbij en nog is hij er niet. Zal het nog wel gaan gebeuren? En dan laat de Heer opnieuw een profeet komen die opnieuw vertelt. Je moet wachten. Hij komt echt. Wat God beloofd heeft, zal hij doen. Hij zal daar echt zijn. Het zal zelfs zijn dat hij de vrede brengt. En dat hij daar zelf jullie straf op moet dragen. De straf die ons de vrede brengt, was op hem. De profeet mocht het al zien. Onze straf, die wij verdiend hebben, zal hij dragen. En daardoor zal het vrede zijn. En zo wordt er gewacht, uitgezien naar de Heer Jezus, ook verder geleefd. Net gedaan of er helemaal geen Messias meer zou komen. En toch, toch zal hij komen. De profeten, ze hebben zo mogen tuigen van de Heer Jezus. En al was het zo donker. En sommige profeten werden zelfs moedeloos van. Toch liet de Heer elke keer merken. En dat doet de Heer. Dat hij komt. En zo gaan er jaren en jaren en jaren voorbij. Er is geen profeet meer. Ja, de woorden van de profeten zijn wel opgeschreven. En sommigen, ze lezen ze nog. En ze weten ook wel dat het zal gaan gebeuren. Net als de fariseeën in Jeruzalem, ze lazen de profeten wel. En ze wisten precies waar hij geboren zou worden. Het was allemaal zo duidelijk. Maar nu al 400 jaar lang was er geen profeet meer geweest. Zou het ooit nog wel gaan gebeuren? En dan? Dan, als het zo donker is op de aarde. En als er niemand meer lijkt uit te zien naar de Heer Jezus. Dan is het Gods tijd. En nu, wat ik beloofd heb, zal ik gaan doen. Ik zal mijn belofte gaan vervullen. Ik zal mijn eigen zoon naar de aarde gaan sturen. In haar huisje zit Maria. Ze is bezig met haar werk. Maar dan ineens, als zij zo bezig is, ziet ze dat felle licht. En ze schrikt. Een engel. Wat komt die engel doen? En ze wordt ontroerd. Dat kan toch niet? Zal die engel iets gaan zeggen? Wat er met haar zal gaan gebeuren? Een oordeel? Goed nieuws? Ze overlegt in zichzelf. Wat zal dit zijn dat die engel zomaar bij mij komt? Ik zal het vast niet verdiend hebben. Ik ben maar een arme vrouw. En ik woon hier in een arm huisje. Ik heb dat vast niet verdiend. Maar de engel, hij stelt Maria gelijk gerust. Vrees niet. Wees niet bang. Ik heb goed nieuws. Zelfs groot nieuws. Heel groot nieuws. Want jij zult de moeder worden van de Heere Jezus. De moeder van de Heere Jezus. Ik. Maria, ze kijkt naar de engel. En als ze over die woorden nadenkt, dan schrikt ze. Ik wil wel moeder worden. En het is ook vreselijk groot nieuws. Ja, het is het allergrootste nieuws wat ik ooit gehoord heb. Maar hoe moet het dan? En ze kijkt verschrikt naar de engel. Ik ben helemaal niet getrouwd. Dat is geen ongeloof. Net als bij Zacharias. Nee, Maria, ze wil het zo graag. Maar ze weet, als er een kindje geboren wordt, is er ook nog een vader nodig. En ik heb helemaal geen man. Dus ik kan helemaal geen kindje krijgen. Hoe moet dat nu? Maar de engel legt het haar uit. Maria, daar zal de Heilige Geest voor zorgen. De Heilige Geest zal zorgen voor het kind. Want de Messias zal geboren worden, zoals de Heere beloofd heeft. Maria is blij. Ze vertrouwt op de Heere. Hij zal nu eindelijk komen. En de Heere zal daar zelf voor zorgen. En dat blijde nieuws, dat vertelt ze ook verder. En als mensen blij nieuws van de Heere horen, als de Heer in hun hart werkt, dan kunnen ze dat nieuws ook niet voor zichzelf houden. Dan willen ze daar graag ook over praten. Iedereen die het maar hoorde, hoe goed de Heere is. Ze vertelt het ook zelfs tegen haar nicht Elisabeth. En samen maken ze de Heere groot. Mijn ziel verheft Gods eer. Natuurlijk was ze blij met haar baby. Maar de Heere krijgt de eer. En het is niet alleen haar baby, ook nog eens haar zaligmaker. Zo mag ze de Heere groot maken. Jozef, haar aanstaande man, hoort ook van het nieuws. Je aanstaande vrouw is zwanger. Er groeit een baby in haar buik. Ja, maar denkt Jozef, ik ben helemaal niet de vader. Hoe moet dat nu? Ik ben helemaal niet de vader van deze baby. Weet je wat? En hij kan het eigenlijk nog niet geloven dat het is gebeurd. Maar ik zal wel weggaan. Ik zal wel weggaan. Want als Jozef naar de oudste van het dorp ging en het ging vertellen, dat is overspel. In het Oude Testament kun je lezen wat er gebeurt met een vrouw die overspelig is geweest. Maar dat wil Jozef helemaal niet. Hij hield van Maria. En omdat hij zoveel van haar hield, wilde hij niet dat zo in het openbaar, dat zijn aanstaande vrouw te schande werd gemaakt. Alsof zij in overspel werd gegrepen. En daar naar voren werd gebracht. Kijk eens wat deze zondige vrouw is. Nee, hij zal wel stiekem weggaan. Dan zullen misschien de mensen wel boos naar hem kijken. Maar dan zal Maria niet tot schande zijn van het dorp. Dat is liefde. Jozef hield van Maria. Maar de engel, hij komt ook in een droom tot Jozef. Jozef, het is helemaal niet wat jij denkt. Hier is de Heer aan het werk. Luister maar. En er wordt alles uitgelegd aan Jozef. Hoor je, Jozef? De moeder van de Heer Jezus. Wat is Jozef blij als hij dat hoort. En blij gaat hij naar Maria toe. En zo zijn ze samen. Maria zal wel verteld hebben wat de engel allemaal tegen haar gezegd heeft. De zoon van God geboren door haar. Hij zal groot zijn en zitten op de troon van zijn vader David. Prachtig. Hij zal zijn volk verlossen. En zo gaat de tijd voorbij. En dan ineens, zo onverwacht, dan verschijnt ineens daar zomaar een bode op het plein van het dorpje Nazareth. Jozef hoort het. Zo'n bode had in de tijd van de Bijbel altijd zo'n hoorn bij zich. Om duidelijk te maken, er is een belangrijke boodschap. Komt allen, luister wat ik te vertellen heb. Het is belangrijk. Ook Jozef komt toelopen. En kan me voorstellen dat op dat dorpsplein dat verschillende mensen hebben geluisterd en dat de bode het heeft voorgelezen. Het gebod van de keizer. Iedereen moet zich in laten schrijven. Waar kom je vandaan? Uit welk geslacht kom je? Ga naar die plaats toe. Schrijf alles netjes op. Laat je inschrijven. Het is een gebod van de keizer. En de bode laat het zien. Groot zegel van de keizer eronder. Daar moet je wel naar luisteren. Niemand haalde het in zijn hoofd om niet te luisteren naar de Romeinse overheerser. Je moest weg. Je moest op pad. Je moest je laten beschrijven. Jozef komt terug bij Maria in het huisje. Maria, we moeten op pad. We moeten weg. We moeten naar Bethlehem. Want daar komen wij vandaan. Want wij zijn nog nakomelingen van David. Daar moeten we ons in laten schrijven. Er is net een bode geweest en die heeft het gezegd. Het is een gebod van de keizer zelf. Ik heb het zelf gezien. Naar Bethlehem. Daar moeten we naartoe. Daar moeten we ons in laten schrijven. Of ze het geweten hebben van wat er in de profeten staat, weet ik niet. Maar ze zijn wel gegaan. Ze hebben hun spullen gepakt. Wat ze nodig dachten te hebben. En ze zijn op reis gegaan. Met Maria. Met de baby. In haar buik. Naar Bethlehem. Zo zijn ze gegaan. En het was een lange reis. Door het berggebied van Judea heen. Helemaal naar Bethlehem. En daar kwamen ze aan het eind van de middag aan. Uitgeput. Moe. Want geloof maar dat Maria moe was. Als je een babytje hebt in je buik, dan ben je snel moe. Dat is zo zwaar. En Maria wil eindelijk rust. En als zij voorbij de eerste huizen van Bethlehem lopen, gaat Jozef op zoek naar een herberg, een plaatsje. Want ze moeten toch ergens de nacht doorbrengen. En Jozef, hij kijkt rond zich heen. Ja, daar. Daar is een herberg. Maria, ik ga daar even aankloppen. Kijk of daar nog plaats is. En Jozef, hij klopt op de poort van de herberg. De herberg hier doet open. Bekijkt Jozef eens. Nee, meneer. Er is geen plaats. Ik zit helemaal vol. Ja, dat kan. Nou, dan ga ik maar op zoek naar een volgende herberg. En Jozef gaat bij een volgende proberen. En weer klopt hij aan de poort. Ook die herberg hier doet open. Is misschien nog plaats voor mij en voor mijn vrouw daar? Is dat uw vrouw daar? Is ze zwanger? Oh nee, ik zit helemaal vol. Nee, er is echt geen plaats, absoluut niet. En ook die herberg hier doet zijn poort dicht. En hij denkt toch na, nou, stel je voor een zwangere vrouw. Straks een baby, huilen, boze klanten. Nee, ik moet dat niet hebben in mijn herberg. Dat kost me geld. En weer. En weer moet Jozef verder. En weer probeert hij. Ook daar het schuddende hoofd van de herbergier. Geen plaats. Geen plaats. Nee, helemaal vol. Dan uiteindelijk. Ik heb wel een plaatsje. Ja, ik kan er niets aan doen. Mijn herberg zit helemaal vol. Maar ik weet nog wel iets. En hij brengt Jozef en Maria in een ruimte. En Jozef en Maria volgen, moe, uitgeput. En dan volgen ze hem naar de ruimte waar wat dieren staan. Lastdieren, rijdieren. Het is vast een soort stal. Een stalling van dieren. Ja, het is wat. Je bent beschermd voor de nacht. Hier kun je wel overnachten. En misschien kun je dan op een andere dag kijken of daar. Misschien op een andere dag wel een plaatsje in een herberg is. En Jozef blikt in het schemerduister. Er ligt wat hooi, zijn wat dieren. Misschien nog wat andere spullen. Moeten ze hier de nacht doorbrengen? Moet hier nu die lang beloofde zoon van God geboren worden? Hier op deze plaats? Het zou toch de zoon van David zijn. Hij zou toch zitten op een troon. Hij moest hier geboren worden. En zo zitten Jozef en Maria daar. Ze zitten daar. In de stal. Geen lichtjes. Geen kaarsjes. Niks moois aan. En eigenlijk is het maar gelukkig ook, jongens en meisjes. Weet je waarom? Als het nou zo donker is, dan zie je dat kind des te beter schitteren. Want als de Heer Jezus daar geboren wordt, dan zie je Maria daar in de kribbe kijken op het kindje Jezus, de Zoon van God. En het schittert zo mooi. Ze noemt hem zelfs haar zaligmaker. Ze mocht ervan getuigen. Niet alleen haar baby, maar haar zaligmaker. En zoals de profeet het zo mooi mocht zeggen. Vredevorst. Ik hoor het vanmorgen nog. Vredevorst. Hij is de brenger van vrede. Hij zou het terugbrengen. Want het was weg uit de wereld. En nu hier in de stal, zo donker. Daar schittert de vredevorst. Een vredeaanbrenger. Dat is zo mooi. Want als je over het woordje vrede nadenkt en je gaat er meer over lezen, dan kom je erachter dat al in de tijd van de Germaan het woordje vrede bestond. En het was hetzelfde als het woordje vrij. Zij gebruikt ook dat woordje. En in heel onze geschiedenis komt dat woordje terug. Het woordje vrede en het woordje vrij komt terug. En waarom was dat? Het was een rechtstoestand, zei men. Het is moeilijk hoor, maar ik zal het zo meteen uitleggen. Rechtstoestand van zekerheid staat er zo mooi. Waarom? Het was als volgt. Als er oorlog was geweest. En uiteindelijk kwam men achter dat men maar beter vrede kon sluiten. Ging men bij elkaar zitten. Net als na de 80-jarige oorlog. Zat men bij elkaar. En dan moest de vrede moest getekend worden. En zat vriend en vijand zat dan bij elkaar. En ze zetten allebei hun handtekening. Onder het grote akkoord. Wij verklaren hierdoor de vrede. En daarom konden de mensen zien. Het is echt zo. Het is niet zomaar gezegd. Niet zomaar beloofd. Maar het staat hier op papier. Het is vrede. En eigenlijk is het precies hetzelfde. Hier ligt de Heere Jezus. In de kribbe. De brenger van vrede. Maar als ik nog even nadenk over wat de profeet zei. Hij heeft wel papier alleen getekend. En niet zomaar getekend. Hij moest de straf dragen. Hij moest het tekenen met zijn eigen bloed. De vrede aanbrenger. Hij brengt vrede. Vrede op aarde. Maar het kostte wel zijn bloed. En dat was nodig om die vrede met God te herstellen. Anders is het geen vrede. En er is niemand anders dan Hij zelf, Jezus. En eigenlijk hoort het woordje Jezus heel erg bij vrede en vredevorst. Jezus betekent zaligmaker. En het zijn allemaal van die moeilijke woorden. Maar het is zo belangrijk. Zaligmaker. Vrijmaken, vrede maken, vredevorst. De Heer Jezus is gekomen om vrede te maken. De Heer Jezus, Hij kwam om zalig te maken op zo'n donkere aarde. Donkere harten van mensen. Het moest licht worden in donkere harten. En het kostte zelfs zijn eigen bloed. Hij moest dat vredesakkoord tekenen met zijn bloed. Met minder kon het niet. Het moest gebeuren. Hij moest die straf dragen die eigenlijk voor ons was. Hij moest die straf dragen. En Maria, ze weet het. Maar het is wel haar zaligmaker. En in jouw hart. En in jouw hart. Of blijf je strijden tegen God? En blijf je oorlog voeren tegen God? Je verzetten. Je eigen dingen doen. De dingen doen. Waar je goed bij voelt. Of ben je al moe van het strijden. En zoek je vrede. Zo moe. Van al die verkeerde dingen die je elke dag doet. Daar in de kribbe ligt de zaligmaker. Hij die de vrede brengt. De herders die mochten knielen bij de kribbe. knielen bij hun Heere Jezus. En de Heere zegt het zelf in de psalm. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. De Heere zal vrede geven. En Zacharias mocht het ook zingen. In het laatste couplet. En op het vredepad zijn voeten richt. Hij wil vrede geven. En hij belooft het. Hij zal het doen. Val hem dan nederig te voet. Zullen we met elkaar gaan zingen van de lofzang van Maria. Lofzang van Maria, vers 1 en vers 3.
Engelen deelden juichend mede, vrede zal er zijn op aard. Maar we zien in plaats van vrede, oorlog, ruzie, vuur en zwaard.
Eenmaal aan de Hof van Eden was er vrede, was er rust. Adam was vermaakt vrede, God te dienen was zijn lust.
Vrede was in het hart gegeven van het eerste mensenpaar. Vrede mochten zij beleven, met de Heere, met elkaar.
Overal werd vrede ervaren, nergens was er angst of leed. Zelfs de grootste dieren waren voor hun zondeval niet vreed.
God zag altijd gemaakt dat hij ziet, het was heel goed.
De kinderen van de zonneschool gaan nu zingen, maar de duivel is gekomen.
Thank you. echte vrede was verloren. Er kwam onrust in het hart. Toen Gods stemmen klonk in de oren, vluchtte zij door angst verward.
En de Heer hoorde die paal en zei tot hem, waar zijt gij?
O, de eerste mensen stonden, beven voor Gods majesteit. Hoe verschrikkelijk zijn de zonden, ziende op Gods heiligheid.
Hoe zou God nog vrede schenken aan het menselijk geslacht, wat geen mens het kon bedenken, heeft de Heer uitgedacht.
Want God wilde vrede geven, hij had reeds van eeuwigheid zelf een weg tot eeuwig leven voor zijn kinderen bereid.
Nu beloofde hij in Ede de verlossen staat en vrouwen hem die staat als macht vertreden en zijn kop vermoord zijn zoon.
En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult de versenen vermorzelen.
De kinderen van de zonneschool gaan nu zingen. Wat een wonder toen de oren van het eerste mensenpaar.
Als gevolg van onze zonden zien we overal verdriet. Vrede wordt er niet gevonden in hetgeen de wereld biedt.
Wat heeft de kerstfeest dan een waarde in zijn boze donkere tijd? Maar God geeft nog vrede op aarde ondanks onze haat en nijd.
Vrede, laat ik u vrede geven.
Vrede wordt er dan vernomen in het hart dat naar hem dorst, omdat Christus is gekomen die genoemd wordt Vredevorst.
En men noemt zijn naam wonderlijke raad, sterke God, Vader, de eeuwigheid, vrede voor zijn hand.
En door de jongste kinderen wordt gezongen in Bethlehem's stal.
gekregen uit zijn kroon.
Arm en klein moest hij verschijnen in een vuile beestenstal, om de liefde al de zijne op te rapen uit de val.
Het is nu kerstfeest en we horen in de kerk, op school en thuis dat de heiland is geboren, maar we zien ook reeds zijn kruis.
Hij kwam om de straf te dragen, tot voldoening aan Gods recht. God heeft alle straf en plagen van zijn volk op hem gelegd.
Om de overtreding mijn volk is de plaag opgegooid.
Vrede heeft hij zoveel voor een rusteloos gemoed, want hij is aan kerst door vrede maken door zijn bloed.
De kinderen van de zondagsschool gaan nu zingen, laten wij dan biddend smeken.
Naar die ware vrede praten en vrede in het hart.
Dan gaan we ook die vrede geven voor ons allen, groot en klein.
Eenmaal zullen al Gods kinderen in het zalig hemeloord, waar geen vijand meer kan hinderen, vrede hebben ongestoord.
Dan gaan we nu met als samenzang zingen en heerlijk klonk het lied der engelen.
klonk mooi, zo met z'n allen zingen. Strakjes gaan we weer verder met elkaar zingen. Maar voordat we dat gaan doen, is er eerst pauze. En dan delen de juffen en de meesters wat uit. Blijf maar netjes op je plaats zitten. Bijna iedereen zit al op zijn plek. En als we dan allemaal stil worden, dan kunnen we verder met elkaar. Goed zo. Dan gaan we nu verder met het programma en we zingen met elkaar Stille Nacht, Heilige Nacht.
Abdul, holt naar huis toe. Gauw naar moeder. Alles aan haar vertellen. Wat zal ze ervan zeggen? De woorden van meester Dalman klinken nog na in zijn hoofd. Als die niet terechtkomt, schakelen we de politie in. Maar hopelijk is dat niet nodig, hoopt Abdul stilletjes. Maar erg gerust is hij er niet op. Boze woorden komen in hem op. Zijn vuisten ballen zich als hij die lafaards te pakken krijgt. Het is vast en zeker werk van die valse Joop Klaassen. En die Erik, dat Erik Verrijp met die twee domme jongens omgaat, daar begrijpt Abdul niets van. Geen snars. Die Erik is zo'n bolleboos, een stuutje, de knapste uit de groep. Maar wat kattenkwaad uithalen betreft, zijn ze aan elkaar gewaagd. Ze keken hem vanmorgen al grijnzend aan. Waren ze met toen misschien al iets van plan? Als hij het maar zeker wist, bewijzen kan hij niet. Woedend stampt hij op de weg. Hij zal ze krijgen, wacht maar. Op hun valse gezichten. Dieven. Vuile dieven zijn het. Snel schopt Abdul een steentje voor zich uit. Het steentje rolt op het ijs. Of dat steentje er schuld aan heeft. De kat van de buren heeft het ook slecht. Het arme beest zit voor de deur te wachten tot het baasje thuis komt. Abdul slaat hem weg met zijn tas. Fort jij, lelijke kat. Met een rare sprong vliegt het dier door de lucht en komt weer op de grond neer. Met een hoge rug en een dikke staart blaast hij naar Abdul. Kst, verjaagt hem op Abdul hem opnieuw. Abduls hart is vol wrok. Het is zo donker van binnen. De vragen stapelen zich op. Waarom? Waarom? Waarom wonen ze niet gewoon in Turkije? Tussen hun eigen volk. Om het geloof? Het geloof? Zou God wel bestaan? Abdul belt aan en roffelt met zijn vuist op de deur. Hij neemt de trappen met 2, 3 treden tegelijk. Hij valt met de deur in huis. Mijn fiets is weg. Nergens te vinden. Vastgestolen. Zijn moeder weet niet wat ze hoort. Hoe is dat mogelijk? Ook zij twijfelt eraan. Ze zucht. Het is discriminatie. Of zou het een grapje zijn, Abdul? Maar dan is het wel een gemene grap. En dat nog wel op Abduls verjaardag. Nino, zijn zusje, kijkt ook verdrietig. Ze trekt aan Abduls mouw. Niet huilen, Abdul. Toe nou, mam zei dat het misschien een grapje was. Een grapje, Abdul. Een grapje, roept Abdul. Een valse streek, dat is het. En anders niet. Een gemene boevenstreek. De laatste schooldag is om. Rapporten zijn uitgedeeld. Dat is niet voor iedere leerling even fijn. Sommigen hebben slechte cijfers, anderen goede. Ze kijken verdrietig en zijn bang. Wat zullen ze er thuis van zeggen? Joop heeft het ook al niet al te best gedaan. Veel 4, 5 en 6. Jan staat er wel wat beter voor. Maar hij heeft ook 3 rode cijfers. Erik is de beste van de 3 vrienden. Toch kijkt hij niet vrolijk. Maar dat heeft een andere reden. Dat geval, hè, met die fiets, dat zit hem echt dwars. Hoe lossen ze dat op? Elke keer dwalen zijn ogen naar Jan. En Jan heeft hem ook steeds in de gaten. En daarom kijkt Jan ook naar Erik. Ze zitten ermee in de klem. Hadden ze het maar nooit gedaan. Hoe komen ze hieruit? Joop zit ondertussen een leugenweb te verzinnen. Weet je, ze zeggen gewoon dat ze die fiets gevonden hebben. En dan gaan ze hem netjes terugbrengen. Dat is gemakkelijk zat. Wie kan bewijzen dat het niet zo is? Dan krijgen ze ook geen straf. Weet je, gevonden is gevonden, zegt Joop domweg. Jan komt er ook al niet uit. Als de politie er maar niet bij komt, dan, ja, dan valt het allemaal wel mee. Maar als verder komt hij niet. Jan, hij ziet het al gebeuren. Dan wordt hij opgepakt. Dan krijgen ze de straf. Dan moeten ze voor de rechter verschijnen. Hoe moeten ze het nou oplossen? De middag gaat langzaam voorbij. Eindelijk gaat de bel. Kerstvakantie is begonnen. De 3 vrienden wachten uit school op elkaar. Ze wonen niet ver en lopen altijd een stuk met elkaar mee naar huis. Onderweg praten ze over hun probleem. Jan is het eerste thuis. Ze blijven voor de bakkerij staan. Nou, hoe moet het verder? Vraagt Jan met bange ogen. Joop haalt zijn schouders op. Eigenlijk, hè, is het jouw schuld, zegt Jan. Jij begon er het eerst over. Niet eens, wel eens. Erik komt ertussen. Joop, jij begon ermee. Niet eens. Joop wijst naar Jan en Jan naar Joop. Ze geven elkaar de schuld. Wat een helden zijn de jongens toch. Ze komen niet verder. Wat moeten ze hier nou beginnen? Erik weet het misschien. Hij zegt gewoon terugbrengen en zeggen dat we het uit gekheid deden. Ze blijven een tijd lang praten. Opeens denkt Joop het beter te weten. Hij ziet de middenweg. Zijn stem daalt en hij buigt zich naar de anderen toe. Hun mutsen raken elkaar zo. Hoor eens eventjes, fluistert Joop zacht. We moeten van die kar af. Ja, dat weten we nou wel. Weet je wat we moeten doen? Erik en Jan luisteren vol spanning. Wel terugbrengen, maar dan heel stiekem. Dan weten ze nooit wie de daders waren. Vanavond moet het gebeuren, zegt Joop. Ongeduldig kijken de 2 hem aan. Hoe dan? Luister, begint Joop opnieuw. Als het donker is, brengen we die kar terug. Erik en Jan denken goed na. Joop kan dat nu wel zeggen, maar dat ding dat staat op slot. En dat is het hele grote probleem. Dat wordt een behoorlijk gesjouw met het achterwiel omhoog. En die Abdul, die woont niet naast de deur. Joop Klaassen weet een oplossing. We nemen een tang mee en knippen het slot door. Dat is gemakkelijk zat. Dan zetten we hem gewoon bij Abdul op de stoep. We drukken op de bel, zo hard als we kunnen, dan wegwezen. Om de hoek van de straat gaan wachten en kijken of onze vriend naar buiten komt. Dan ziet Abdul Pamuk zijn fiets vanzelf staan. Dat plan vindt iedereen een goed idee. Ja, zo zullen ze het doen. Vanavond al, wil Erik weten. Vanavond, schrikt Jan. Oh nee, maar daar kan hij niet mee. Hij moet bij zijn vader werken, want hij werkt in de bakkerij. Zijn vader is erg druk met het maken van taarten. Want het is kerst en dan hebben ze altijd heel veel bestellingen. Morgenavond dan, beslist Joop. Een dag eerder of later komt er ook niet op aan. De volgende morgen gaat Abdul er weer op uit. Hij heeft het hele dorp gisteren al afgezocht. Waar zijn fiets kon zijn. Maar nu zal hij de polderweg eens nemen. Het is hier erg vlak en koud. En het begint opnieuw te sneeuwen. De fijne sneeuw dwarrelt in zijn gezicht. Als het zo doorgaat, sneeuwt alles onder. Oh, wacht, maar ook zijn fiets. Dan kan hij hem niet meer vinden. Waarom loopt hij eigenlijk in de polder? Zou iemand zijn fiets in de polder verstoppen? Af en toe duikt Erik de bosjes in en kijkt onder de takken of zijn fiets daar ligt. Hij kijkt links en rechts, maar nergens ziet hij hem. Het wordt alweer schemerig, merkt hij. De zon zakt achter de bomen en zo wordt het al gauw weer donker. Oh hè, een sneeuwvlok dwarrelt in Abdul's oog. Even kan hij niet meer zien. Verder maar weer met zoeken. Het ijs in het vliet heeft wakken. Het ijs glinstert in het maanlicht. In de verten hoort hij stemmen. Er wordt geschaatst. Maar Abdul houdt niet van schaatsen. Mij niet gezien hoor, denkt hij. Hij zal nooit een Hollandse jongen worden. Hij is gevlucht uit Turkije omdat daar oorlog is. Zijn vader moest daar blijven. En hij en zijn moeder en zijn zusje zijn hier naartoe gekomen. Als hij aan zijn vader denkt, mist hij hem zo? Als zijn vader dit wist, van zijn fiets, van de sneeuw, van zijn verjaardag, van de jongens? Abdul loopt naar de bewoonde wereld toe. Waar alle mensen lekker bij de kachel zitten. Langzaam sjokt hij er naartoe. Maar hoort hij in de polder nog meer jongens stemmen? Nieuwsgierig blijft Abdul staan. Ja, voor hem lopen 3 jongens. Opeens blijft hij geschrokken staan. Maar dat zijn... Ja, ziet Abdul het goed? Daar voor hem lopen de jongens uit zijn klas. Het zijn Jan, Joop en Erik. Hun schaatsen hangen om hun hals. Maar gelukkig, op de hoek bij de flat van de bovenweg slaan de jongens af. Abdul ziet de jongens niet meer. Gelukkig maar. Hij blijft liever uit hun buurt. Hij kiest een andere weg. Tussen de flats door is hij net zo snel thuis. Plotseling staat hij stil, zomaar midden op de weg. Waarom bidt hij nu niet? Nu, in het donker, midden op de weg? God kan hem helpen, toch? Dan bidt Abdul. Heren, wilt u ervoor zorgen dat mijn fiets weer terechtkomt? Het drietal moet nog een eind verder lopen. Jan geeft Joop een duwtje in de rug. We moeten maar eens een smoes verzinnen, vindt hij, om van thuis weg te komen. Want zo laat 's avonds mogen ze nooit de straat op. Joop knikt. Zijn ouders denken er net zo over. Als het donker wordt, mag hij de straat niet meer op. Maar Erik heeft al iets bedacht. We zeggen dat we een verjaardagscadeau moeten afgeven bij een schoolvriend. Dat vinden ze een goed idee. Dat is geen leugen, zegt Joop. Die fiets heeft Abdul voor zijn verjaardag gekregen en wij bezorgen hem thuis. Tot vanavond dan, zeggen ze. Om 7:30 bij de molen, oké? Lachend slaan ze elkaar op de schouders. Joop maakt een wijzend gebaar naar het schoolgebouw. Daar staat de fiets van Abdul. Nog steeds. Die moeten ze zien kwijt te raken. Mama. Joop en zijn vrienden doen nu wel heel stoer, maar ze voelen een knoop in hun maag. Roepen de 3 vrienden. Zo raken ze elkaar niet kwijt in de donkere nacht. Het is een hele donkere avond. De maan verdwijnt steeds achter de wolken. Het drietal gaat zo stil mogelijk te werk. Sluipend gaan ze in de richting van het schoolgebouw aan de Dorpsweg. Niemand mag er erg in hebben. Joop, de langste van het stel, is al over het schoolhek geklommen. Jan gaat daarna en daarna komt Erik. Een moment later zijn ze bij de fietsenstelling. En kruipen ze weg achter de houten zijwand. Maar spannend genoeg, het huis van de schoolmeester staat hier op de hoek. Ze kijken ernaar, maar zien dat de ramen en gordijnen dicht zijn. Gelukkig maar, zo kunnen ze hem niet zien. Erik en Joop klimmen al over het hek, met het prikkeldraad heen. Krak! Krak! Hé, wat is dat? Erik zit met zijn jas vast aan het prikkeldraad. Dat daar is gespannen. Hij kan opeens niet meer verder. Hij zit bovenop het hek. Iedereen kan hem zien. Hij rukt en trekt. Hij moet los. En dan, krak, zijn jas scheurt. Maar Erik is al lang blij dat hij vrijkomt. Er zit een grote winkellaak op zijn rug. Erik merkt het niet eens. Meteen springt hij naar beneden en belandt hij naast Joop. Die is al bezig met de fiets. Samen tillen ze de zware fiets op. Hij tilt hem naar de andere kant. Daar zal Joop de fiets aanpakken. Ze gaan onhandig te werk. Joop kan de fiets nog net pakken. Want oef, als hij uit zijn handen glipt, maakt dat veel lawaai. En dat moeten ze nu niet hebben. De fiets staat aan de andere kant van de heg. Joop heeft het ijzer al een beetje vanaf geveegd en de ketting schoongemaakt. Joop besluit over de Dorpsstraat te gaan. Het kan niet anders, want in de polder is het te donker. Daar gaan ze dan. Joop houdt het stuur vast en Jan en Erik het achterwiel. Als dat maar goed gaat. Ze kiezen achterpaadjes om maar niet in de armen van de politie te lopen. Er rijden regelmatig politieauto's in de buurt. Het is toch een zware klus om dat wiel omhoog te houden, vindt Erik. Laten we eventjes wisselen, stelt hij voor. Ja, dat vinden Jan en Joop een goed idee. Ze wisselen om en om de beurten nemen ze het stuur over. En zo komen ze zonder problemen bij de flat van Abdul aan. Het is gelukkig erg stil op straat. 1, 2, 3, hup, zegt Jan. Daar is de deur van de flat al. De deur staat gelukkig open. Weet je, ze drukken op de bel, zetten die fiets neer, gaan om het hoekje staan en wachten tot hij buiten komt. En zo gezegd, zo gedaan. Ze drukken op de bel, wegwezen, roepen ze. Maar oei, net als ze naar buiten willen rennen, hebben ze fel licht in hun ogen. Wat is dat? Er komt een auto de hoek om. Maar dat lijkt politie, zegt Jan. Ze kunnen zich net op tijd verstoppen. De agenten hebben niets gemerkt. De jongens duwen de deur van de hal zachtjes dicht. Waar kunnen ze zich verbergen? Straks komt die Abdul op het bellen af. En dan zei ze het haasje. Daar, wijst Erik. En hij schiet de lift in. De twee volgen hem zo snel als ze kunnen. Erik drukt al op het knopje en de deuren gaan dicht. Soef, ze gaan omhoog. Naar de tweede verdieping. Abdul mag hij nu absoluut niet zien. Maar die moet helemaal van de derde etage komen. Ze komen boven en wachten stil af. Abdul is intussen de trap afgerend. Hij hoorde de bel, drukte op de intercom. Is daar iemand? Riep hij. Er kwam geen antwoord. Dan maar even gaan kijken. Hij rent naar beneden in de koude flat. Soms neemt hij wel 2 treden tegelijk op zijn sokken. Hij is zo benieuwd wie er 's avonds nog zo laat belt. Zou er iets bijzonders zijn? Zou de meester het zijn? Of zou de politie het zijn? Hij weet het niet. Met een vlugge zwaai doet Abdul de deur open. En dan? Wat ziet hij dan? Abdul weet niet wat hij ziet als hij bij de deur komt. Zijn fiets is weer terug. De tranen rollen van blijdschap over zijn wangen. Snel roept hij hard naar boven in het Turks. De jongens staan nog steeds te wachten tot ze weer naar beneden kunnen. Ze verstaan er niets van al die moeilijke woorden in het Turks. Daar horen ze voetstappen. Daar zal je vast familie Pamuk hebben. Moeder Pamuk is verwonderd. Wat een fijn nieuws. Daar staat Abdul's fiets. Zo midden op de stoep. Nino, Abdul's zusje, roept met een hoog stemmetje. Abdul's fiets is weer teruggetoverd. Het is geen toverij, kindje, antwoordt mama Pamuk. Het is een wonder van de Heere. Moeder Pamuk, zusje Nino en Abdul knielen neer in de koude hal en danken in verwondering de Heere. Moeders gebed is verhoord. De fiets is terug. En Abdul krijgt weer het vertrouwen dat de Heere ook hier voor hem zorgt. Tijdens dit gebed komt de lift met de jongens naar beneden. De deur gaat open en daar zien de jongens dat dit gezin de Heere dankt. Maar ook bidden ze voor Abdul, die het hier in Nederland zo moeilijk heeft. Familie Pamuk zien als ze klaar zijn met bidden de jongens staan. Die willen eerlijk hun verhaal vertellen. Moeder zegt, kom maar met ons mee in de flat. Dan mogen jullie alles vertellen wat er is gebeurd. Abdul vergeeft de jongens en zo ontdekken ze dat Abdul een jongen is waar ze een hele goede vriend aan hebben. Dan willen we nu met elkaar zingen Psalm 119, vers 83.
Jullie hebben wel heel goed geluisterd naar de vertellingen van de meester en van de juf. En zo zie je, je mag de Heere overal om vragen. Want de Heere die doet grote en hij doet kleine wonderen. Zul je dat ook doen? Gaan we nu met elkaar danken en de dominee zal dat met ons doen.
Nou, het was een prachtige middag. Ik denk dat we het allemaal heel mooi gevonden hebben. Jullie hebben prachtig opgezegd. Het was heel mooi te horen. Jullie ouders vonden het mooi en er waren ook opa's en oma's bij. Die vonden het ook prachtig hoe jullie alles hebben opgezegd. En de verhalen waren heel mooi. En dat wij ook maar mogen bidden om vrede met de Heere. Ook heel fijn dat er jonge mensen ook muzikale instrumenten bespeelden. We hebben heel wat talent. Heel fijn dat jullie dat gedaan hebben. En laten we nu samen de Heere danken. Heere in de hemel, zo bent u gekomen op aarde om vrede te geven. Vrede met u en ook vrede tussen elkaar. Heere, wij danken u voor die vrede. En wij bidden u of u met uw Heilige Geest ons die vrede wilt leren. Dat wij ook u als de vredevorst mogen kennen. Heere, dank u voor deze middag dat we hier zo bij elkaar konden zijn. En we willen u danken ook voor de meesters en de juffrouws van de zondagsschool. En we bidden u of u hen veel liefde en kracht wil geven om dit belangrijke werk te doen. Om deze indrukken bij onze kinderen in te geven. En dat zij, dat die kinderen de indrukken van u en van uw woord met zich mee zullen dragen hun leven lang. Heer, heb dank voor wat u gaf. Vergeef tekorten en zonden die er waren. Gedenk ons verder in uw gunst. Bewaar ons ook deze dag. En hoor ons bidden om Jezus wil. Amen.
Dan zingen we zo meteen met elkaar het Ere zij God en dat doen we staande. Daarna mogen jullie weer even gaan zitten, want dan krijgen jullie nog wat. En als het orgel daarna weer gaat spelen, dan gaan we naar huis.